Hoofdstuk 8. Slapen in Frankrijk. In Frankrijk hoeft overnachten geen probleem te zijn, want er zijn ruim 18.000 hotels, meer dan 8.300 campings, bijna 950 vakantieparken en ook nog eens circa 23.000 exploitanten van ruim 60.000 chambre d'hôtes. En dan zijn er nog ontelbare vakantiehuizen en gîtes te huur via particuliere en verhuurorganisaties. Hotels in Frankrijk. Met meer dan 8000 bedden is Frankrijk in Europa het land met de meeste hotels. Bekende namen zijn Ibis, Mercure, Novotel, All Seasons, F1, Campanile, Première Class, Kiriat, B&B Hotels, Best Western en Site Hotel. Maar Frankrijk telt nog wel meer hotelketens. Daarnaast vind je er veel hotels van zelfstandige ondernemers en hotels die zijn aangesloten bij een organisatie zoals Logis Hotels. Hotels in Frankrijk krijgen op basis van de standaarden waaraan ze voldoen 1 tot 5 sterren. Bij de ingang van goedgekeurde hotels hangt een rood bord met daarop de kwalificatie van het desbetreffende hotel. Heeft een hotel geen rood bord, dan is het niet gecontroleerd. Of voldoet het niet aan de regels die in 2012 zijn ingevoerd. Een hotel wordt elke 5 jaar gecontroleerd en behoudt in deze periode zijn sterren. Er moet voldaan zijn aan 246 strenge criteria in 3 categorieën: uitrusting en inrichting, duurzaamheid en service en toegankelijkheid. Hoeveel sterren een hotel heeft, laat zien hoe luxueus het is. Hotels met 1 ster hebben goedkope, kleine kamers van minimaal 9 vierkante meter. De helft van de kamers heeft een eigen badkamer en toilet. Het ontbijt is simpel. En je vindt dit type hotels meestal langs de snelweg of bij industrieterreinen. Hotels met 2 sterren hebben 2 persoonskamers van minimaal 9 vierkante meter en 75% van de kamers heeft al een eigen badkamer en toilet. Deze hotels bieden goed comfort en een gevarieerder ontbijt dan hotels met 1 ster. Deze hotels hebben soms een restaurant waar de eigenaar meestal de kok is en waar je goed en voordelig kunt eten. 3-sterren hotels in Frankrijk hebben ruimere kamers met eigen badkamers, soms met een lichtbad en altijd met een douche en toilet. Hotels met minstens 2 verdiepingen hebben ook een lift. Het ontbijt is uitgebreid en kan vaak op de kamer worden genuttigd. Vaak is er een goed restaurant en meestal wordt er ook Engels gesproken. De 4-sterren hotels hebben ruime kamers met minimaal 16 vierkante meter met een bad, douche en toilet. Er zijn uitgebreide ontbijtmogelijkheden en er is extra comfort op de kamers. Meestal is er een restaurant waar je goed kunt eten voor een redelijke prijs. Er is een lounge, meestal met een bar, en de verdiepingen zijn per lift bereikbaar. Sinds 2009 is er ook een 5-sterren categorie toegevoegd. Deze 5-sterren hotels zijn chique hotels met veel ruimte en comfort. Je vindt deze hotels vooral in de regio Parijs en aan de Côte d'Azur. In de vorm van luxe resorts aan de kust en in de Alpen, bijvoorbeeld voor de wintersport. De kamers zijn ruim, hebben comfortabele bedden, een minibar, tv, telefoon en wifi. Ontbijt op de kamer is geen probleem. Er zijn een toprestaurant, bars, wellness en sportruimtes, een zwembad. Het is er allemaal. In dit soort hotels zal het je aan niets ontbreken. In de meeste hotels in Frankrijk is wifi aanwezig en het gebruiken van is bijna altijd gratis. Huisdieren zijn vaak welkom, maar niet altijd. Vraag dit dus goed na. Hotels met een familiekamer en kindvriendelijke hotels. Hotels in de 3, 4 en 5 sterren categorie hebben vaak extra's voor gezinnen met kinderen. De grotere hotels hebben meestal familiekamers waar je met 4 personen in kunt verblijven. Over het algemeen zijn dat ruime kamers of kamers die naast elkaar liggen en met een deur met elkaar verbonden zijn. In sommige hotels hoef je voor kinderen tot een bepaalde leeftijd in Frankrijk niets extra's te betalen of ontbijten ze voor de helft van de prijs. Charme hotels en familiehotels. Frankrijk heeft ook een heel ruim aanbod aan zogenaamde charme hotels. Dit zijn over het algemeen sfeervolle familiehotels en ze zijn in het hele land makkelijk te vinden. Als je buiten het hoogseizoen reist, is het doorgaans wel plaats en hoef je niet te reserveren. Een ander idee is om naar het lokale Office du Tourisme te gaan, want daar hebben ze meestal wel leuke adressen voor een hotel in de omgeving. Je kunt natuurlijk ook voor zekerheid kiezen en vooraf via internet een hotel boeken. Het hotel is in Frankrijk trouwens wettelijk verplicht om de prijzen in de hotelkamer te vermelden of duidelijk bij de receptie aan te geven. De prijzen die de hotels zelf hebben vastgesteld zullen over het algemeen niet lager zijn dan de prijzen die je op de bekende boekingsites tegenkomt. Logieshotels. Vanaf 1949 verschenen er in Frankrijk hotels die gingen samenwerken onder de naam Logis de France. De hotels waren herkenbaar aan een geel-groen uithangbord met een open haard. Het waren vooral familiehotels, waarvan de eigenaren meestal ook in de keuken stonden, van het bijbehorende restaurant. Logis de France werd een begrip in heel Frankrijk en zelfs daarbuiten. Een paar jaar geleden werd de naam gewijzigd in Logis Hotels. Het concept bleef echter grotendeels hetzelfde en er zijn nog steeds veel familiebedrijven bij deze keten aangesloten. Ik kom graag in deze hotels en heb er in de loop der jaren nooit een slechte ervaring gehad. Het liefst kies ik een logieshotel met een restaurant, want daar kun je voor een heel acceptabele prijs vaak voortreffelijk eten. Je hoeft dan niet op zoek naar een restaurant in de buurt en rolt na het diner zo je bed in. Ik vind dat ideaal. Als ik op de Bonnefoy ga, kies ik eigenlijk altijd voor dit soort hotels, omdat ik dan zeker weet dat de overnachting, het ontbijt en vaak ook het diner goed zal bevallen. Je kunt bij de logieshotels kiezen uit een paar verschillende kwalificaties en de prijs-kwaliteitsverhouding is er altijd dik in orde. De kwalificaties zijn 1, 2 of 3 cheminées, haarden. Bij 1 cheminée is de kwaliteit gewoon goed. Wil je meer, dan kies je voor 2 of 3 cheminées. Hotels voor onderweg. Een hotel voor onderweg kun je buiten het hoogseizoen en zon- en feestdagen meestal op goed geluk regelen. Wil je zekerheid? Dan boek je je kamer voor vertrek eenvoudig via het internet. Als je in het hoogseizoen een hotel voor onderweg zoekt, is dit sowieso aan te raden. De hotels aan de tolwegen naar het zuiden zitten er namelijk al snel vol. Op frankrijkvakantieland.nl/hotels vind je een handig overzicht met hotels. Chambres d'hôtes en gîtes. In Frankrijk vind je ook veel accommodaties bij particulieren. Het kan dan gaan om een kamer met ontbijt, een chambre d'hôte, of een vakantiehuis, een gîte. Deze accommodaties boek je rechtstreeks bij de eigenaar. En als je weet naar welke streek of plaats je wilt gaan, kun je eenvoudig in Google een zoekopdracht intikken als chambre d'hôte bij Langres of gîte bij Bédouin. Spreek je nog niet zo goed Frans, dan is een accommodatie bij een Nederlands sprekende eigenaar wellicht een goed idee. Er zijn veel Nederlanders en Vlamingen die in Frankrijk wonen en accommodaties verhuren. Als je direct via een particulier boekt, loop je altijd het risico dat je aanbetaling niet terugkrijgt, want je hebt geen enkele garantie. Je boekt puur op basis van vertrouwen en als er iets fout mocht gaan, is het lastig om verhaal te halen. Vertrouw niet altijd wat je ziet op een website en ga na of de verhuurder betrouwbaar is en of het beeld dat van de accommodatie wordt gegeven ook echt klopt. Let ook op de beoordelingen van eerdere gasten en check goed op Google Maps de ligging en omgeving van de accommodatie. Zo weet je zeker dat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Ik had bijvoorbeeld eens een vakantiehuis in de Languedoc geboekt. Het was een fraai huis, maar het lag vlakbij een fabriekje dat dierenvoer produceerde en dat rook je in de wijde omgeving. Je kunt via sites zoals booking.com en gîte.nl of chambredoodswijze.nl boeken om het risico op fraude of oplichting te beperken. Gelukkig is het gros van de aanbieders te goede trouw en met een dosis gezond verstand kun je een hoop problemen eenvoudig voorkomen. Wat is een chambre d'hôte? De Franse wetgeving stelt: een chambre d'hôte est une chambre à coucher meublée située chez l'habitant qui les loue aux visiteurs de passage généralement pour quelques nuits. Een gemeubileerde slaapkamer dus, die voor een paar nachten aan een passant kan worden verhuurd. Volgens de Franse wet is de voorwaarde voor het gebruiken van de naam chambre d'hôte wel dat de eigenaar in hetzelfde pand woont. Dit is niet voor iedere uitbater even prettig. Ik sliep in Giverny in Normandie eens in een hotel met 2 kamers. De kamers mochten geen chambre d'hôte heten, omdat de eigenaar in een huis woonde dat 50 meter verderop stond. De twee kamers lagen boven zijn restaurant. Hij was dus niet zo blij met de wetgeving, want voor het onderhouden van een hotel gelden strengere regels. De kosten voor een overnachting in een chambre d'hôte variëren behoorlijk. Je kunt al voor €40 ergens slapen, maar ook voor €250 of meer. De gemiddelde prijs ligt echter meestal tussen de 70 en de €125 per kamer per nacht. Chambre d'hôtes die in een hogere prijsklasse zitten, zijn over het algemeen erg luxueus en soms zelfs exclusieve accommodaties met een douche, lichtbad en toilet. De kamers zijn ruim en soms zit er zelfs een zwembad bij. De traditie wil dat bij een chambre d'hôte het ontbijt is inbegrepen. Bij de luxere chambre d'hôtes heb ik echter een trend gesignaleerd. De kosten voor de overnachting en het ontbijt worden steeds vaker los gepresenteerd. Meestal komt er voor het ontbijt dan nog €10 of €15 per persoon bij. Zelf heb ik in de loop der jaren uitstekende ervaringen opgedaan in verschillende chambre d'hôtes, zowel bij Nederlanders als bij Fransen thuis. Bij een Franse gastheer of vrouw verblijven vind ik eigenlijk het leukst, omdat ik dan echt het Franse leven kan ervaren. Dat zorgt ook voor mooie momenten. Marianne en ik verbleven bijvoorbeeld eens een paar dagen in een chambre d'hôte op Île de Ré. En elke ochtend bij het ontbijt riep de eigenaresse vanuit de keuken richting de eetkamer: "Bonjour Marianne Ruud, qu'est-ce que vous voulez?" Waarna ze met een blad met verse croissants, pains au chocolat, een baguette, jus d'orange en koffie kwam aanzetten. Maar er was geen keus, want dat kregen we gewoon elke ochtend. Table d'hôte. Bij veel chambre d'hôtes kun je ook 's avonds eten. Dat heet dan table d'hôte. De meeste chambre d'hôtes verzorgen een paar keer per week het diner, dat meestal uit 3 of 4 gangen bestaat. Je krijgt dan een uitgebreid keuzemenu en eet in principe wat de eigenaar die avond kookt. Maar de gastheer of vrouw zal er alles aan doen om een voortreffelijke maaltijd op tafel te zetten. De table d'hôte is erg gezellig omdat je samen met andere gasten en vaak ook met de eigenaar aan tafel zit. Maar er zijn ook accommodaties waar je een tafeltje voor jezelf hebt. Ik heb wat dit betreft nog nooit een slechte ervaring gehad en de kosten vallen ook mee. Je moet denken aan circa €25 per persoon en dat is vaak zelfs inclusief aperitief en wijn. Terwijl ik dit aan het vertellen ben, schiet mij ineens een fantastische ervaring te binnen. Wij verbleven een paar nachten in een chambre d'hôte vlakbij de Mont Ventoux, in het plaatsje Crestet. De chambre d'hôte werd beheerd door de Nederlanders David en Fiet Worm, die er een bijzonder plekje van hadden gemaakt. Het was de laatste avond van ons verblijf en wij waren de enige gasten. Toen we naar de eetkeuken gingen, was deze ongelooflijk sfeervol en romantisch ingericht dat we bijna perplex stonden. Kaarsen, theelichtjes, leuke muziek en een privékok die de sterren van de hemel kookte. Het diner van de avond was voortreffelijk en absoluut onvergetelijk. Het voorgerecht was een gestoomde rode paprika met geitenkaas. Bijzonder en heel erg lekker. De smaak was uniek en de eigenaar Annex Kok van de Chambre d'hôte vertelde dat dit kwam door het toevoegen van Marokkaanse olijfolie met een notensmaak. Als hoofdgerecht werd een uitstekende varkenshaas voorgeschoteld met daarnaast wat courgette op een flinterdunne pizza. Daarna volgden verschillende soorten kaas en als nagerecht kregen we verse aardbeien met een bolletje aardbeienijs. Op tafel stonden 3 soorten wijn die perfect bij de gerechten pasten. Ze waren uitgezocht door de partner van de kok die finologe was. De chambre d'hôte exporteren zij nu meer, wel verhuren ze nog een paar gîtes. En bij de accommodatie hoort nu hun restaurant La Fleur Bleue. Wat is een gîte? De Franse definitie van een gîte is: een gîte est un bâtiment d'habitation qui héberge des vacanciers généralement à la campagne. Vrij vertaald betekent dat: een gîte is een woonhuis dat normaal gesproken gebruikt wordt door vakantiegangers op het platteland. In deze definitie is de geschiedenis van de gîtes terug te zien. Ooit werden op het Franse platteland namelijk door de boeren gîtes te huur aangeboden. Dat was nog allemaal low profile en veel comfort hoefde je er niet te verwachten. Wel zat je in zo'n gîte lekker rustig en midden in het plattelandsleven van Frankrijk. Tegenwoordig kun je stellen dat een gîte een vakantiehuis is En hoewel de naam Giet eigenlijk niet meer van toepassing is op deze steeds luxer wordende huizen, vind je de Giets nog steeds op het Franse platteland en zijn ze nog altijd vaak in het beheer van boeren en dan vooral van wijnboeren. Wij huren zelf al vele jaren een Giet bij een wijnboer in de Loirestreek. Het is een eenvoudig huis waar toch alles is, zoals een badkamer, toilet, douche, lichtbad, magnetron, koelkast, open haard en een hele grote ommuurde tuin met een barbecue. Ideaal om lekker tot rust te komen en gelegen te midden van mijn favoriete wijngaarden bij Bourgueil. Erg aantrekkelijk dus zo'n Giet. Maar hoe huur je er een? Er zijn talloze websites waarop je door Giets heen kunt bladeren en de eigenaren hebben ook vaak een eigen website. Het is vaak even zoeken, maar als je er de tijd voor neemt, zijn er heel mooie vakantiehuizen te vinden. Ook hier geldt weer dat je moet opletten dat alles wel klopt. Zelf boek ik een Giet op het Franse platteland, het liefst via gietdefrans.com. Deze website is overigens alleen beschikbaar in het Frans en het Engels, maar je vindt er ruim 55.000 Giets en chambre d'hôtes in heel Frankrijk. Vakantiehuizen en vakantieparken. Sinds ik in 2009 voor mezelf begon als ondernemer en ben gaan schrijven over vakanties in Frankrijk, heb ik veel ervaring opgedaan met het huren van vakantiehuizen. Wil je een vakantiehuis huren in Frankrijk dat echt bij je past? Dan volgen hier mijn 10 tips. 1. Maak vooraf een lijstje met wensen. Het aanbod is behoorlijk groot en door te weten wat je wilt, bespaar je tijd. Hoeveel slaapkamers en badkamers moet het huis hebben? Wil je een zwembad of een huis vlak bij zee? Reis je met kleine kinderen? Gaat er een hond mee? Zit je liever dicht bij het centrum of juist rustig buiten het dorp? Wil je een luxueuze accommodatie of een authentiek Frans vakantiehuis? 2. Laat je niet verleiden door prachtige foto's en gebruik je gezonde verstand. Heb je iets gevonden? Lees aandachtig de beschrijving. Bel de verhuurder op als je twijfelt. Check de ligging op Google Maps. Dat voorkomt verrassingen als een drukke verkeersweg of nog erger, een diervoederfabriek achter in je tuin. Check de waarderingen en gebruikservaringen van eerdere gasten, eventueel zelfs op verschillende websites. Boek nooit, maar ook echt nooit op een website waar geen adresgegevens en telefoonnummer van de verhuurder staan. Je zult niet de eerste zijn die opgelicht wordt. Wantrouw aanbiedingen die te mooi lijken om waar te zijn. 6. Heb je iets gevonden? Let goed op de prijs. Vaak komen er bij de uiteindelijke boeking nog extra's bij, zoals reserverings, schoonmaakkosten, bedlinen en toeristenbelasting. 7. Ben je niet gebonden aan schoolvakanties? Boek dan buiten het hoofdseizoen. Het kan al gauw 1000 euro of meer schelen als je minstens 2 weken op vakantie gaat. 8. Heb je geen reis- of annuleringsverzekering? Sluit deze dan zelf af. Vaak wordt het afsluiten van een verzekering als optie aangeboden, maar in verhouding is het altijd duurder dan zelf een verzekering regelen. Ga je vaker naar Frankrijk? Denk dan eens aan een doorlopende reis- en annuleringsverzekering. 9. Als je gebonden bent aan de schoolvakanties, heb je de pech dat je altijd in een dure periode moet huren. Huur met familie, vrienden of collega's. Als je met 10 personen een groot vakantiehuis huurt voor 2400 euro per week, heb je enorm veel comfort, terwijl je per persoon maar 240 euro kwijt bent. Op deze manier kun je ook vaak een luxe vakantiehuis met privézwembad boeken. 10. Last but not least. Heb je geboekt? Controleer de bevestiging dan goed. Kloppen de gegevens niet? Trek direct aan de bel, want hoe langer je wacht, des te lastiger het wordt om verhaal te halen. Ik kies meestal voor een comfortabel huis op een vakantiepark. In mei, juni of september kost een huis maar een paar honderd euro voor een week. En als je langer dan 2 weken gaat, kan het zelfs voorkomen dat je de derde week gratis krijgt. Luister vooral ook naar het expertinterview hierna voor nog meer tips over het boeken van een vakantiehuis in Frankrijk. Campings in Frankrijk. Kamperen in de vrije natuur is in Frankrijk verboden. De Fransen noemen dit camping sauvage. Je mag wel met toestemming van boeren of landeigenaren in de natuur op hun terrein kamperen, een bezigheid die gek genoeg ook camping sauvage wordt genoemd. In Frankrijk kennen ze ook le bivouac. tussen zonsondergang en zonsopgang met een klein tentje bivakeren in de natuur. Maar zowel Camping Sauvage als Le Bivouac zijn aan strenge regels gebonden. Wil je meer weten hierover? Kijk dan op www.lecampingsauvage.fr. Ik ben zelf nooit het type kampeerder geweest dat ergens een eigen tent of caravan neerzet. Het was voor mij dan ook een fantastische ervaring dat in 1986, tijdens onze eerste kampeervakantie met de kinderen, een luxe bungalowtent voor ons klaar stond en ik alleen maar de koffers uit de auto hoefde te halen om de vakantie te laten beginnen. Dit was een soort variant op het moderne glamping, een voorloper van het huidige luxe kamperen. Frankrijk heeft meer dan 8000 campings en die variëren van heel eenvoudig tot super deluxe met 5 sterren. Bij veel plaatsen vind je een gemeentelijke camping, de zogenaamde camping municipal. Dat zijn meestal kleine campings met basisvoorzieningen, zoals een sanitair blok. Je kunt op deze campings heel voordelig je tent opzetten of je caravan of camper plaatsen. Andere kleinschalige campings vind je vaak bij boerderijen of op percelen bij particulieren. Het kampeerseizoen is de laatste jaren in Frankrijk aanzienlijk verlengd. En dat komt door het groeiende aanbod van steeds luxere accommodaties. Compleet ingerichte staakcaravans, houten chalets, luxe bungalow en safari tenten en andere chique accommodaties maken het kamperen steeds aangenamer. In de loop der jaren ben ik op veel mooie campings geweest en verbleef ik telkens in comfortabele tenten en accommodaties. Tijdens de rondreis die je verderop in dit audioboek hoort, sliepen we in luxe staakcaravans op verschillende campings langs de route. Ik vind het zalig om in mei, juni of bijvoorbeeld september mijn vakantie op deze manier door te brengen. Het weer is dan vaak heel aangenaam, het is lekker rustig in Frankrijk en de prijzen van accommodaties zijn spotgoedkoop. Aanbieders van luxe campingvakanties stunten voor deze maanden vaak met superaanbiedingen. Ik ben wel eens in juni 22 dagen aan de Côte d'Azur geweest, op een camping waar ik nog geen 280 euro per week betaalde. Het was een 4-sterren camping op een toplocatie en we verbleven in een luxe staakcaravan met complete keuken, airco en super comfortabele bedden. Als je van dit soort aanbiedingen wilt profiteren, is het goed om ook vooraf een wensenlijstje te maken, zoals bijvoorbeeld slaapkamer met extra groot 2-persoonsbed en comfortabel matras, inclusief bedlinnen, zoals lakens, kussens met slopen, etc. Comfortabel dekbed in plaats van warme dekens, keuken met koelkast en 4-pits gaskooktoestel, vaatwasser, mogelijkheid voor airco, eventueel tegen extra betaling, comfortabel terrasmeubilair, 2 lichtbedden, overdekt terras of schaduwrijke plaats, liefst niet duurder dan, ja, vul je eigen prijs per week dan maar in. En als je deze lijst uitbreidt met je persoonlijke wensen, kun je bij verschillende aanbieders op zoek naar de beste prijs. Op frankrijkvakantieland.nl/camping staat een handig overzicht met goede aanbieders van accommodaties op luxe campings. Voor de echte kampeerder is zo'n ingerichte tent natuurlijk een gruwel. Maar Marjan en ik vinden het heerlijk. Lekker dicht bij de natuur, maar wel met het comfort van thuis. Toen ik dit boek aan het schrijven was, moest ik terugdenken aan die eerste luxe campingvakantie in Bretagne. Nou ja, luxe. Er was een 4-pits gastoestel op een gammel draadijzer rekje. Een koelkast in een tent? Absoluut niet. De luxe bestond uit een flink uit de kluit gewassen koelbox en om de dag gratis 2 koelelementen die je bij de receptie kon halen. Er was wel stroom, maar in die tijd hoefde je nog geen laptops, telefoons, tablets en e-readers op te laden. 1 lamp in de tent en 1 lamp buiten zorgde voor een zee van licht als het donker was. En voor muggen en nachtvlinders. Om een plas of poep te doen, liep je met een rol toiletpapier of wat heimelijk weggestopt afgemeten velletjes naar het sanitair blok. Waar ik dan altijd weer tot ontdekking kwam dat ik toch weer te weinig velletjes had meegenomen. Als we naar bed gingen, sliepen we in een echt bed met een matras. Het was een soort ziekenhuisbed, maar dan wel Ferrari rood gespoten. Het sliep en daar was ook alles mee gezegd. Maar natuurlijk was het wel veel comfortabeler dan op een matje op de grond of op een eenvoudig campingbed. De laatste jaren worden de huuraccommodaties steeds luxer en luxer. Ik kwam recent zelfs safari-tenten tegen met een eigen badkamer en lichtbad, een flatscreen tv, super comfortabele lounge set, vaatwasser en wasmachine. En die laatste is natuurlijk best wel handig als je met kleine kinderen gaat. De tip die ik je in elk geval kan meegeven is dat dit soort accommodaties in het voor- en na-seizoen vaak heel aantrekkelijk geprijsd zijn. Ik maak er altijd graag gebruik van als ik opnieuw een mooie rondreis maak. Een camping is ook gezelliger dan een vakantiehuis. Maar een vakantiehuis heeft natuurlijk ook weer zijn charmes als het op een mooie plek in de natuur ligt en je van rust houdt.